Laten we onze Bijbels openen op Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Ik wil met jullie lezen vanaf vers 7 tot en met 13. Dan zullen we bidden en dan onze tekst van vandaag behandelen. Romeinen 7, ik lees vanaf vers 7. Paulus schrijft onder leiding van de Geest. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Tot zover. Laten we bidden. Vader Almachtig, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord goed is. We danken u dat uw woord heilig, rechtvaardig is, Heer. En we danken u dat wij daardoor ook gevormd worden. We bidden en we vragen dat we oren hebben om te horen. Dat wanneer we de schrift open hebben ook, Heer. Dat we ogen hebben om te zien. Dat we boven alles een ontvankelijk hart hebben. En dat u ons vormt naar het beeld van uw Zoon. Zoals we iedere week bidden, bidden we dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Opdat u in ons denken, in ons spreken en in ons handelen de eer en glorie krijgt die u toekomt. Dat bidden we en vragen we enkel en alleen uit genade in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Vorige week hebben we samen vers 7 behandeld. We hebben gezien dat de apostel Paulus een vraag anticipeert op basis van wat hij eerder over de wet geschreven heeft. De vraag die hij anticipeert is de wet zonde? We hebben stilgestaan bij wat die vraag impliceert. We hebben gezien dat die vraag het wezen, het karakter van God raakt. Dus de wet komt van God. Het is niet bedacht door Mozes. Dus als de wet zonde zou zijn, dan zou God, de gever van die wet, moreel corrupt zijn. Dan zou de heilige van Israël de bron zijn van onheiligheid. En we hebben gezien dat dit onmogelijk is. Wat God geeft is goed, het is heilig en het is rechtvaardig. Dus de vraag, is de wet zonde, is niet zomaar een vraag waar je even overheen kunt. En dat doet Paulus ook niet. Hij beantwoordt de vraag eerst op de sterkst mogelijke manier die er is. Hij schrijft volstrekt niet. Hij bedoelt daarmee, verban die gedachte. Dit is onmogelijk, denk er niet aan. Maar dan is de vraag, als de wet niet zonde is, wat is dan de functie van de wet? En Paulus schrijft, ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Dus we hebben gezien dat dit niet betekent dat er zonder de wet geen zonde was. Paulus heeft dat getackled in hoofdstuk 5. De wet doet iets specifieks. Het geeft de zonde onder andere zijn ware naam, namelijk overtreding. De wet trekt een grens. Het maakt duidelijk dat wij niet slechts mensen zijn met zwakke momenten, maar dat we opstandigen en rebellen zijn die ingaan tegen het gezag van de heilige schepper. Vervolgens hebben we ingezoomd op het specifieke voorbeeld dat Paulus geeft. Hij haalt niet moord aan, hij haalt geen diefstal aan, hij haalt het tiende gebod aan. U zult niet begeren. Waarom? Omdat dit gebod laat zien dat zonde niet alleen een kwestie van daden is, maar een kwestie van het hart. We hebben gezien dat een mens, zoals Paulus zelf als fariseer, aan de buitenkant onberispelijk kan lijken. Je kunt je handen in bedwang houden. Maar het tiende gebod gaat niet over de daad. Het gaat over de drang, over de begeerte. Het gaat over het hart. En we hebben het woord begeren ontleed. Het betekent dat je je zinnen zet op wat van je naaste is. En we zagen dat dit ten diepste twee dingen laat zien. 1. Liefdeloosheid naar de naaste. Het is afgunst, het is de anderen niet gunnen. En 2. Boven alles, het is opstand tegen God. Dit is de diepste laag. Het is ontevredenheid wat betreft Gods voorzienigheid. Vandaag gaan we versen 18 tot en met 13 als één blok behandelen. We gaan zien hoe Paulus verder gaat op de dodelijke werking van de zonde wanneer deze in aanraking komt met het goede gebod. En we gaan een les leren die van levensbelang is voor ons begrip van de christelijke wandel. We weten, als we de brief tot hier hebben gevolgd, dat de wet een mens niet kan rechtvaardigen. De wet kan ons niet redden, niet van de straf op de zonde. Uit werken van de wet zal geen enkel vlees gerechtvaardigd worden, heeft Paulus geschreven. Dus als het goed is, weten we dat. Maar er zijn wel velen die denken, oké, Christus redt mij, dat is genade. Maar nu is de wet de kracht waardoor ik geheiligd word. Nu is de wet de kracht waardoor ik heilig word. Nu moet ik het verder doen door de wet te houden. Maar wat Paulus hier laat zien, haalt een dikke streep door die gedachte. De wet kan niet rechtvaardigen, maar de wet kan ook niet heiligen. Want wat zien we hier gebeuren? Wanneer de wet komt, maakt het de mens dan heiliger? Nee, Paulus laat zien dat de wet, wanneer die landt in het leven van de mens, de zonde niet doodt, maar de zonde juist prikkelt. De wet is heilig, absoluut. Maar de wet bezit niet de kracht om ons heilig te maken. Dat laat zien dat we voor onze heiliging net zo afhankelijk zijn van Gods genade en de werking van de geest als voor onze rechtvaardiging. Nou, we hebben wat te behandelen vandaag, dus laten we beginnen in vers 8 met elkaar ontleden. Vers 8. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Dus Paulus gaat verder met maar. Dus we weten dat dit verder gaat op wat hij eerder in vers 7 heeft geschreven. Hij begint geen nieuw thema of nieuw onderwerp. Dit is een verdere verdieping van de manier waarop wij de zonde, of waarop wij de zonde leren kennen. In vers 7 zagen we dat de wet de zonde openbaart. Dus het geeft kennis van de zonde. In vers 8 zien we dat de wet de zonde als het ware activeert. Het brengt begeerte teweeg. En let op ook hoe Paulus de zonde beschrijft bijna als een persoon. Hij omschrijft de zonde als een actieve macht. Hij schrijft, de zonde heeft een aanleiding gevonden. De zonde is hier dus niet passief. Het is een vijandige macht die op de loer ligt en zoekt naar een manier, naar een mogelijkheid om toe te slaan. En let op wat de zonde gebruikt om toe te slaan. De zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden. Dus de zonde gebruikt het gebod. Dat is hoe de zonde een aanleiding heeft gevonden. En het woord aanleiding is belangrijk. Het is een militaire term. Het verwijst naar een basis, een soort uitvalsbasis, van waaruit een aanval wordt opgezet. Dus wat we goed moeten beseffen is wat Paulus hier voor ons uiteenzet. Dus je moet beseffen hoe sluw en hoe arglistig de zonde is. De zonde neemt het gebod van God. Het neemt wat goed en rechtvaardig is, namelijk het gebod, u zult niet begeren. En het misbruikt dat om juist meer begeerte op te wekken. Maar dan is de vraag, hoe werkt dit? Nou, Salomo geeft ons een hint hiervan in Spreuken 9 vers 17. Hij schrijft, gestolen water is zoet. En in het geheim genuttig brood is aangenaam. De zoetheid zit niet in het water zelf. De aantrekkingskracht zit in het feit dat het gestolen is. De prikkel zit in het feit dat het verboden is. Dit is de werking van de zondige natuur die vijandig staat tegenover God. Het vlees wil niet gehoorzamen. Het wil autonoom zijn. Wanneer de wet komt met het absolute gezag van God en zegt, u zult niet begeren, dan verzet het opstandige hart in de mens zich. Dat is wat er gebeurt. Dus je moet je voorstellen, nogmaals, God geeft iets goeds. Zijn waarschuwing is goed. Het gebod is nodig. Want we hebben het vorige week gezien, ik heb het net ook gezegd, het begeren dat het van mijn naaste is, is liefdeloosheid jegens mijn naaste. En het is opstandigheid richting God. Dus God geeft niet zomaar een gebod. Dit is ter bescherming van ons en onze naaste. Maar de zonde misbruikt dat. Want wat het gevallen hart noemt wat goed is slecht. En het noemt wat slecht is goed. Dus het hart is zo rebels, het is zo in opstand, dat de pure autoriteit, het gezag van God, het feit dat hij nee zegt, voor het vlees een directe aanleiding is om ja te willen. Zo rebels en opstandig is de gevallen mens. De mens wil wat niet mag, simpelweg omdat het niet mag. Wij gevallen mensen, wij haten grenzen. We willen ze niet. We willen niet dat er iemand is die ons komt vertellen wat wel en niet mag. En de zonde grijpt dat aan. Het grijpt het gebod aan om niet één begeerte, maar allerlei begeerten in mij teweeg te brengen. En let op wat Paulus schrijft. Hij schrijft, want zonder de wet is de zonde dood. Maar wat bedoelt hij hiermee? Nou, we weten wat het niet betekent. We hebben het vorige week behandeld en net in de introductie heb ik het ook al gezegd. Het betekent niet dat de zonde niet bestond voordat de wet er was. Het woord dood verwijst hier naar de activiteit en de kracht van de zonde. En onthoud, Paulus presenteert de zonde als een actieve heersende macht, als het wijze als een persoon. Zonder het directe gebod is de zonde als het ware sluimerend. Het is inactief in de zin dat het de specifieke prikkel mist van de directe confrontatie met Gods wil. Zolang er geen expliciet verbod is, kan de zonde zich niet manifesteren als bewuste overtreding. De vijandschap is er in het hart wel. Absoluut. Maar het komt niet tot een specifieke uitbarsting zolang er geen regel is om tegen in te gaan. Dus de zonde heeft het gebod als het ware nodig om volledig actief te worden als daadwerkelijke opstand tegen de Heere God. En let op wat Paulus verder uitwerkt in vers 9. Hij schrijft, ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. Nou, wat bedoelt Paulus met ik nu leefde voorheen zonder wet? Paulus bedoelt niet dat er een tijd in zijn leven was dat hij de wet van Mozes niet kende of niet bezat. Paulus was een Jood. Hij was besneden op de achtste dag. Hij is opgegroeid met de Torah. Hij was, zoals hij zelf in Filippenzen 3 schrijft, een fariseer. Dus in historische en letterlijke zin is Paulus nooit één dag zonder wet geweest. Paulus bedoelt ook niet dat hij leefde in een staat van wetteloosheid of losbandigheid. Hij was juist strikt als Jood. Hij was naar de maatstaven van mensen was hij onberispelijk. Waar Paulus het over heeft, is zijn geestelijke ervaring en zijn zelfbeeld voordat de ware betekenis van de wet tot hem doordrong. Hij had de wet wel in zijn hoofd en in zijn handen, maar de geestelijke kracht en de diepte van de wet hadden zijn geweten niet geraakt. Hij las de wet als het ware oppervlakkig. Hij las, u zult niet doden, en hij dacht, dat heb ik niet gedaan. Hij las, u zult niet stelen, en hij dacht, ik ben geen dief. In die toestand, zegt Paulus, leefde ik. En dat woordje leefde is cruciaal. Hij bedoelt niet slechts dat hij fysiek ademhaalde. Hij bedoelt, ik voelde mijn leven. Ik voelde mijn geestelijk leven levend. Ik voelde mij rechtvaardig en zeker van mijn zaak. Hij was net als die jonge rijke man die we vorige week hebben behandeld. die vol overtuiging durfde te zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden sinds mijn jeugd. Al deze dingen heb ik gedaan. Dus zolang de zonde dood was, zoals we in vers 8 zagen, dat wil zeggen zolang de zonde niet geprikkeld werd en door het geestelijk verstaan van het gebod voelde Paulus zich levend. Hij leefde in de waan van zijn eigen gerechtigheid. Hij was zonder wet in de zin dat de vooroordelende kracht van de wet niet was binnengedrongen. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Toen het gebod kwam. Dus er is een wereld van verschil tussen de wet kennen met je verstand en de wet die daadwerkelijk binnenkomt in je geweten. Toen het gebod kwam, betekent dat de wet haar ware functie ging vervullen. Paulus heeft het over het moment waarop Gods wet met volle ernst en helderheid tot het bewustzijn doordringt en de mens plaatst als het ware onder haar veroordelende licht. Dat moment openbaart de macht van de zonde en de geestelijke dood van de mens buiten Christus. En wat is het directe gevolg van die confrontatie? Paulus schrijft, is de zonde weer levend geworden. Het Griekse woord dat Paulus gebruikt is letterlijk vertaald, de zonde leefde op. En dat Paulus dit woord gebruikt is cruciaal. Paulus gebruikt de taal van opstanding. Dit wijst op een verandering in de krachtsverhouding. Waar de zonde dus voorheen als het ware sluimerend aanwezig was, krijgt het nu plotseling leven. Het gaat hier dus om meer dan alleen zichtbaarheid. Dus in vers 7 nogmaals zagen we dat we de zonde leren kennen. Daar gaat het over inzicht. Maar hier in vers 9 gebeurt er iets met de zonde zelf. Het krijgt kracht. Het demonstreert kracht. En we zien dit ook wanneer Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 56 het volgende schrijft. Hij schrijft, de prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Dus de prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Dus let op het laatste wat hij schrijft. Zodra de heilige eis van God het geweten raakt, reageert de zondige natuur in opstand. Het is niet langer als het ware een passieve neiging, maar het wordt een heersende, actieve macht die de wil van de mens overmeestert. De zonde wordt dus levend in de zin dat het de controle overneemt. Het laat zien dat het machtiger en krachtiger is dan onze morele wilskracht. Dat gaan we later behandelen vanaf vers 14. Maar dit is echt essentieel het punt. Vooral voor mensen die graag denken dat ze vrij zijn. En weten jullie, broeders en zussen, we moeten echt prenten in ons verstand dat zonde niet slechts een reeks handelingen is. Het is een heersende macht. Zolang er geen wet is die de begeerte van een persoon raakt, kan die persoon leven in de illusie dat hij of zij vrij is. Dat ze zelf bepalen wat ze doen. Ze denken dat ze hun impulsen beheersen. Ze denken dat zij degene zijn die autonoom beslissen om het goede of het kwade te doen. Maar laten we gewoon kijken in de praktijk hoe dit levend wordt, hoe het eruit ziet. Neem bijvoorbeeld de opdracht, het gebod over liefde en vergeving. Iemand kan van zichzelf denken, ik ben een vriendelijk mens. Ik ben een vredelievend mens. Zolang alles voor de wind gaat en iedereen aardig doet, lijkt alles oké. De zonde sluimert van binnen, want het leeft gewoon in het hart. Maar dan komt het gebod van God dat zegt, heb je vijanden lief? Of vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. Op het moment dat die heilige eis botst met iemand die je onrecht heeft aangedaan, wat gebeurt er dan? De zonde wordt levend. Wat er in het hart leeft, komt naar buiten. Nee, dat recht heeft die persoon niet. Ik zal niet vergeven. Die wrok, die onverzoenlijkheid die de overhand neemt, dat is de zonde die opstaat en controle neemt. Of denk aan het gebod over eerlijkheid en waarheid. Mensen denken vaak eerlijk te zijn. De zonde is dood, het lijkt afwezig. Totdat iemand in een situatie terechtkomt waar de waarheid hem of haar iets gaat kosten. Denk aan aanzien, denk aan reputatie, denk aan geld. De Heere God zegt, leg de leugen af en spreek de waarheid. En de angst voor mensen of de drang tot zelfbehoud neemt over. En voor je het weet, heeft iemand de waarheid verdraaid. We zien hier wat Paulus bedoelt met betrekking tot iemand in het vlees, hoe de zonde weer levend wordt. Het is het moment waarop de zonde zijn ware heerschappij over de onbekeerde mens toont. De confrontatie met het gebod toont aan wie werkelijk de Heer is in het natuurlijke hart. Het is niet de wil van de mens, maar de macht van de zonde. Dus, de zonde is weer levend geworden. En let op wat Paulus schrijft. Ik echter ben gestorven. Maar Paulus heeft het hier over een geestelijke en juridische realiteit die tot zijn bewustzijn doordringt. Nou, om dit te begrijpen moeten we terugblikken naar wat Paulus eerst schreef. Hij schreef eerst, ik nu leefde. Dat was zijn eigen waarneming. Hij was ervan overtuigd dat hij in de juiste verhouding tot God stond en het leven bezat op basis van zijn inspanningen om de wet te houden. Nogmaals, hij vertrouwde op zijn eigen gerechtigheid. Maar toen de zonde door het gebod levend werd en zijn macht toonde, toen veranderde zijn perceptie. De zin, ik ben gestorven, betekent dat de waan van het geestelijk leven teniet werd gedaan. Hoe? Zijn eigen gerechtigheid stierf. De overtuiging dat hij door zijn eigen werken rechtvaardig kon zijn voor God, werd weerlegd. Hij zag in dat hij de wet niet hield, maar dat hij de wet overtrad. En ten tweede werd hij zich bewust van zijn werkelijke staat voor God, de geestelijke dood. De wet laat zien dat het loon van de zonde de dood is. Toen Paulus besefte dat de zonde macht over hem had, besefte hij tegelijkertijd dat hij onder het oordeel van God viel. De wet bracht hem niet het leven dat hij verwachtte, maar openbaarde zijn geestelijke staat, dood. En als het goed is, is dat hetgeen wat er gebeurd is met een ieder die tot wedergeboorte is gekomen. Is dat die persoon uiteindelijk tot de realisatie komt, ook al dacht je misschien dat je leefde voorheen. Wanneer je geconfronteerd wordt met het evangelie, wanneer je geconfronteerd wordt met het feit dat je het heilige gebod van God hebt overtreden, dat je in opstand leefde tegen de heilige God, besefte je, ik ben dood. En er is alleen leven te vinden in de levende Heer door bekering en geloof in Christus Jezus. Vers 10 en 11. Paulus schrijft, en het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Vers 10 is een belangrijke. Veel mensen verwijten Paulus van het feit dat hij zichzelf tegenspreekt. Hij schrijft bijvoorbeeld, in Galaten 3 vers 21 schrijft hij het volgende. Hij schrijft, is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Paulus maakt hier heel duidelijk. Heel duidelijk dat de wet een mens niet kan redden. En geen geestelijk leven kan geven aan de zondaar. Dus niemand kan opstaan en zeggen, hey, ik ga me aan de 10 geboden houden en dan denken, ik sta rechtvaardig voor God. Maar hoe kan Paulus dan schrijven in vers 10 dat het gebod tot leven had moeten leiden? Dat zijn dood betekende. Maar Paulus verwijst hier terug naar de oorspronkelijke aard en belofte van de wet zoals God die in het Oude Testament heeft gegeven. De tekst waar Paulus hier ongetwijfeld aan denkt is bijvoorbeeld Leviticus 18 vers 5. God spreekt daar en hij zegt, mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de Heer. In Ezekiel 20 staat ook het volgende. Ik gaf hun mijn verordeningen en maakte hun mijn bepalingen bekend. De mens die ze doet, zal erdoor leven. In Deuteronomium 32, vers 45 tot 47 staat ook het volgende. Toen Mozes geëindigd had al die woorden tot heel Israël te spreken, zei hij tegen hen. Neem al de woorden waarmee ik u heden waarschuw ter harte, zodat u uw kinderen gebiedt al de woorden van deze wet nauwlettend te houden. Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven. En door dit woord zult u de dagen verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. Ook de Heer Jezus bevestigde dit toen de rijke jongeman hem vroeg, hè, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Wat antwoordde de Heer Jezus? Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. De Heer Jezus geeft hier geen hypothetisch antwoord. Hij stelt vast wat de eis is. De weg naar het leven is volmaakte gehoorzaamheid aan de Schepper. Dat is de eis. De wet op zichzelf, Paulus maakt het duidelijk, mankeert helemaal niets. Vergeet niet dat het de heilige wil van God openbaart. God is de bron van alle leven. Hij is de levende. Omdat de wet zijn wil openbaart, is het gehoorzamen van die wet synoniem met het verblijven in de sfeer van het leven. Volmaakte gerechtigheid is onlosmakelijk verbonden met het eeuwig leven. Dit gaat eigenlijk helemaal terug naar de Hof van Eden. Wat was de regel daar die voor Adam gold? Gehoorzaamheid leidt tot leven. Als hij niet zou eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, dan zou hij leven. Ongehoorzaamheid zou leiden tot de dood. Nooit veranderd. Paulus schreef ook in Romeinen 2 dat God een ieder zal vergelden naar zijn werken. Hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, wat zouden die krijgen? Het eeuwige leven. Nogmaals, de wet is dus niet defect. De wet is niet inherent kwaad of dodelijk. Het doel waartoe God de wet gaf, was om de weg van het leven voor de mens te markeren. Als een mens de wet perfect zou kunnen houden, zonder enige zonden, dan zou de wet hem inderdaad rechtvaardigen en leven geven. De wet was in zijn oorsprong en wezen ingesteld tot het leven. Wat is dan nu het probleem? Waar lopen we tegenaan? En dat is hetgeen wat Paulus continu duidelijk maakt in deze brief. Het is de gevallen natuur. Ja, de wet, als die volmaakt gehouden zou worden, zou tot leven leiden. Maar de mens is gevallen. De natuur van de mens is verdorven. Dus hoe zou hij de wet volmaakt kunnen houden? En dat is het punt van Paulus. Hier zie je dus wat hij bedoelt met het gebod dat tot leven had moeten leiden. De context is nu dat de wet spreekt tot mensen die geestelijk dood zijn. Mensen die slaven van de zonde zijn. Mensen waarvan hun wil gebonden is. Paulus omschrijft het als volgt. Mensen dood door de overtredingen en de zonde. Mensen die wandelen overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Mensen die wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Hoe zou zo'n mens de wet volmaakt kunnen houden? Zonder enige smet, zonder enige zonde, het is onmogelijk. Dus het goede gebod wordt nu het instrument dat ons van God scheidt. Want de wet kent geen genade voor onvermogen. De wet zegt niet, je hebt je best gedaan. De wet zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in al wat geschreven staat. En doordat onze natuur verdorven is, roept het gebod de zonde op, zoals we in vers 9 zagen. En vervolgens veroordeelt het gebod die zonde met de doodstraf. En dat bedoelt Paulus met bleek voor mij de dood te betekenen. Het Griekse woord dat hier vertaald is met bleek betekent letterlijk werd gevonden. Het spreekt van een ontdekking door ervaring. Het was voor Paulus geen theoretische kwestie, maar een realiteit die hij zelf had ondervonden. Zijn verwachting was leven. De theorie was leven, maar de uitkomst in de praktijk was de dood. Waarom? Omdat de wet heilig is en de mens is zondig. En wanneer die twee elkaar ontmoeten zonder middelaar, is de uitkomst voor de mens schuldig. Daarom, het is triest wanneer je mensen tegenkomt die zeggen van, nee, maar ik kan me toch gewoon aan het woord van God houden. Ik heb Christus niet nodig. Als je geconfronteerd wordt met de heilige eis van de wet en je hebt geen middelaar, dan zul je veroordeeld worden. Het enige wat je kan vrijspreken is het bloed van de Heere Jezus Christus. Niets anders. Niets anders. Dus het toont aan dat geen mens buiten Christus leven in zichzelf bezit en dat de weg van de werken letterlijk en geestelijk een doodlopende weg is. En let op hoe Paulus doorgaat in vers 11. De zin begint met want. Hij gaat nu uitleggen hoe het mogelijk is dat iets goeds, dus de wet, resulteerde in iets slechts, in de dood. Hij wijst de schuldig aan. Het ligt niet aan de wet nogmaals, maar aan de zonde. En we zien hier twee tactieken die de zonde gebruikt in relatie tot het gebod. 1. Het vinden van een aanleiding. En 2. Het misleiden. Dus als eerste zien we, want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden. Nou, dit woord aanleiding zijn we in vers 8 al tegengekomen, die militaire term. De zonde is hier opnieuw gepersonifieerd als een vijandige macht die strategisch te werk gaat. De zonde zocht naar een wapen om de mens als het ware te vernietigen en vond dat wapen in het heilige gebod van God. Maar, hij zegt, de zonde heeft hem misleid. Het Griekse woord voor misleid is een sterk woord. Het betekent grondig bedriegen of verleiden. Het is een echo van Genesis 3 vers 13 in de Griekse vertaling waar Eva zegt, de slang heeft mij bedrogen. Nou, de vraag is dan, moest hij die misleiding eruit? Nou, de misleiding werkt doordat de zonde de waarneming van de werkelijkheid verdraait. Kijk, de zonde komt nooit naar de mens toe met het ware gezicht van de dood. Nooit. De zonde misleidt door het gebod in een kwaad daglicht te stellen. Net zoals een slang in Genesis 3 deed. Suggereert de zonde dat Gods gebod er niet is voor ons welzijn, maar dat het een beperking is van ons geluk. Dus de zonde fluistert als het ware dat God ons iets goeds onthoudt. Het gebod, u zult niet begeren, wordt door misleiding niet langer gezien als iets wat ons beschermt en de eer van God hoog houdt, maar als het ware als een gevangenis die ons berooft van vrijheid en vreugde. En daarnaast ligt de zonde over de gevolgen. Altijd. De zonde belooft dat de overtreding winst zal opleveren. Bij Eva was de belofte, u zult als God zijn. Bij de mens onder de wet is de belofte, als ik dit pak, als ik aan deze begeerte toegeef, dan zal ik voldoening vinden. Dan zal ik gelukkig zijn. En je kunt dit doortrekken in alle geboden, ook in het Nieuwe Testament. Alles wat er ons geleerd wordt. Wanneer mensen komen met, ja, nee, maar weet je, ik kan gewoon met de ongeloof getrouwen, want misschien wil God door mij heen werken. Dat is de zonde die je misleidt. Want God is heel duidelijk in zijn woord. U zult geen ongelijk span vormen. Dat is heel duidelijk. En de zonde, die verbloemt als het ware alle mogelijke gevolgen die je zult tegenkomen in je huwelijk met die onbekeerde persoon. Maar dit is het ding wat het hart wil. Het hart wil geloven dat als ik Gods gebod opzij zet, dan kan ik het goede teweeg brengen. Terwijl het gebod van God goed is. Dan hoe kan ik het goede opzij zetten om iets goeds teweeg te brengen? Hetzelfde heb je met gemeenschap voor het huwelijk, samenwonen, al die dingen. Gods woord is heel, heel duidelijk. Maar wij denken dat wanneer God spreekt, dat het een gevangenis is. Dat ik beperkt word. Dat ik niet vrij kan leven. Terwijl de Heer Jezus Christus heel duidelijk is. Dat als de Zoon des mensen je vrij maakt, dat je werkelijk, dat je waarlijk vrij zal zijn. En dit is het ding. De zonde koppelt in onze gedachten de daad altijd los van de consequentie. Wat zei de slang tegen Eva? U zult zeker niet sterven. Dus het creëert de illusie dat we het gebod kunnen breken zonder dat het breken van het gebod ons breekt. En Jacobus omschrijft dit proces. Hij omschrijft het in zijn brief. In Jacobus 1, vers 14 en 15. Hij schrijft heel duidelijk. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Deze gesprekken hebben we zo vaak gehad. Mensen komen met volle overtuiging. Nee, God heeft me een woord gegeven. Ik moet trouwen met die persoon. Het is je begeerte. Want God spreekt niet tegen zijn eigen woord. Maar hier zegt God heel duidelijk. Dus God spreekt door Jacobus. Ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, wat doet het? Baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Het baart de dood. Dat is wat Paulus hier bedoelt met en daardoor gedood. Dit is misschien ook voor de kinderen. Voor ons volwassenen ook, maar een goede voor de kinderen. Er komt nooit iets goeds uit het tegen in Gods gebod gaan. Er komt nooit iets goeds uit. Kan God alles ten goede laten meewerken? Ja, laat het geen excuus zijn om iets slechts te doen. Er komt nooit iets goeds. In plaats van het beloofde leven, in plaats van wat de zonde belooft, de zonde belooft geluk, het belooft bevrediging, het belooft autonomie, dus vrijheid. Het enige wat je vindt is dood. Schuld, veroordeling, een verwijdering van God. Dat is het enige wat je vindt. De zonde heeft het gebod gebruikt en het gebruikt het om de begeerte op te wekken, de mens te misleiden over de uitkomst en vervolgens te doden. Weet je, als je wedergeboren ouders hebt, en nu echt voor de kinderen, als je wedergeboren ouders hebt, prijs de Heere God. En luister naar ze. Luister naar je vader en naar je moeder. Luister naar ze. Als ze je de weg van het leven laten zien, bewandel dat pad. Je kunt na de dienst met een hoop mensen hier in de dienst spreken die allemaal in de wereld hebben geleefd. En ze zullen je allemaal stuk voor stuk, ook al was hun leven anders, ze zullen je allemaal stuk voor stuk uitleggen dat het leven, dat het pad alleen maar naar de dood leidt. Luister naar je vader en je moeder. Gehoorzaam ze. Let nu op wat Paulus schrijft. Let op zijn conclusie. Vers 12. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig. En rechtvaardig. En goed. Paulus heeft in vers 7 benadrukt dat de wet geen zonde is. Nu benadrukt hij dat de wet heilig is en het gebod heilig en rechtvaardig en goed is. De wet is, ondanks alles wat er gebeurd is, en ondanks dat de zonde het gebruikt en het feit dus dat het onze dood werd, de wet in zichzelf is onberispelijk. En Paulus gebruikt 3 termen om het karakter van de wet te omschrijven en van het gebod. De wet is heilig. Het Griekse gebod, of het Griekse woord voor heilig, wijst op de oorsprong van de wet. De wet komt van God. En omdat God heilig is, dat wil zeggen omdat hij volkomen zuiver is, apart gezet en verheven boven het kwaad, is zijn wet dat ook. De wet openbaart de heilige wil van God. Er zit geen enkele morele smet op de wet. Het is zuiver, het is puur. Paulus schrijft: het gebod is rechtvaardig. Dit heeft te maken met recht en eerlijkheid. Dit betekent dat de eisen die de wet stelt, eerlijk zijn. Ze zijn goed. God gebiedt de mens niets wat onredelijk is. Er is geen onredelijke eis die God stelt aan de mens. Hij eist volkomen gehoorzaamheid. En als schepper heeft hij daar ook recht op. Het komt hem toe. Het betekent ook dat het oordeel van de wet rechtvaardig is. Dus de straf die de wet eist op de overtreding is in overeenstemming met de gerechtigheid. En het gebod is goed. Het woord goed wijst op het doel en de morele kwaliteit. God heeft de wet niet gegeven als het ware om de mens te pesten, maar ten goede. Zoals we eerder zagen, de wet was bedoeld ten leven. Dat het voor ons in ons gevallen vlees anders uitpakt, verandert niets aan de goedheid van de wet zelf. Dus Paulus stelt hier vast. En dit is iets wat wij, ik zei het vorige week ook al, wij moeten dit altijd, wij moeten dit in ons oren, in ons hart, moeten we dit opslaan. De fout ligt nooit bij de standaard van God. De wet is de perfecte rechte lijn. Het feit dat die rechte lijn aantoont dat wij krom zijn en ons daarmee veroordeelt, is geen bewijs van de slechtheid van de wet, maar een bewijs van de slechtheid van onze natuur. Maar let nu op de vraag die Paulus anticipeert en ook gelijk beantwoordt in vers 13. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zal worden, door het goede voor mij de dood teweeg gebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Dit is de logische vervolgvraag. Als de wet goed is, maar de uitkomst de dood, dan zou iemand de conclusie kunnen trekken, dan is dus dat goede de oorzaak van jouw ondergang. Dit is een redenering die diep in de gevallen menselijke natuur ingebakken zit. We zijn altijd geneigd om naar de omstandigheden of naar de regels te wijzen als de bron van al onze ellende. Het is de neiging van de gevallen mens om de schuld buiten onszelf te leggen. Sinds de zondeval wijst de mens van zich af. Adam wees naar Eva en ook indirect naar God. Het is de vrouw die u mij gaf. Dus zogenaamd was Adam helemaal perfect in zijn eentje daar in de hof. Terwijl hij duidelijk zag dat geen van de dieren een perfecte hulp voor hem was. Toen hij zijn vrouw zag, been van mijn beenderen, hij was blij. Totdat hij geconfronteerd was met zijn ongehoorzaamheid. De vrouw die wijst ook naar de slang, terwijl ze zelf van de boom heeft gegeten. En zo redeneren wij ook. Als God die wet niet zo streng had gemaakt, had ik niet gezondigd. Als de lat niet zo hoog lag, zou ik er niet onder bezwijken. Als God die boom niet had gemaakt, dan was al deze ellende er niet. Dit is hoe gevallen mensen redeneren.
En met mijn dochters had ik het ook over. Als papa zegt dat je iets niet mag aanraken, dan kun je wel de schuld zogenaamd aan papa geven dat papa daar heeft gelaten. Nee, je moet luisteren. God heeft die boom daar geplaatst in zijn soevereine wil. De opdracht was: eet niet van die boom. Dat was de opdracht. Dan moet je niet de gever van het gebod de schuld gaan geven dat die boom er is. Je bent gewoon ongehoorzaam. Paulus is duidelijk. Het antwoord is gewoon volstrekt niet. Niet het goede is de oorzaak van zijn dood geworden. Wat wel? De zonde. Het is de zonde die de dood teweeg brengt. Paulus legt hier uit dat de zonde misbruik heeft gemaakt van het goede, dus van de wet, om hem te vernietigen. Maar Paulus stopt niet daar. Hij legt uit dat dit gebeurt met een specifiek goddelijk doel. Hij gebruikt 2 keer het woord op dat, wat wijst op een bedoeling. Waarom laat God toe dat de zonde de wet op deze manier misbruikt? 1. De eerste reden is openbaring. De zonde moet ontmaskerd worden. Zonder de wet kan de zonde zich verbergen of zich voordoen als iets onschuldigs. Maar wanneer de zonde het heilige gebod van God aangrijpt om de mens te doden, dan valt het masker van de zonde af. Dan zien we de zonde voor wat het werkelijk is: een heersende en dodelijke macht die vijandig staat tegenover God en zijn schepsel. En de tweede reden gaat over de ernst, over de maat van de zonde. Of de maat van de zonde. Paulus gebruikt hier de uitdrukking uitermate. Buitengewoon of bovenmate. De confrontatie met de wet laat zien dat de zonde onvoorstelbaar slecht is. Waarom? Omdat het in staat is, dit moeten we beseffen, het is in staat om Gods heilige woord te misbruiken tot de dood. Dus als de zonde iets slechts zou gebruiken om ons te doden, dan zouden we dat begrijpen. Maar dat de zonde het goede gebruikt om kwaad te doen, toont de absolute verdorvenheid van onze natuur aan. En dit is het hoogtepunt van zijn argument in dit gedeelte. De wet is goed, maar wij zijn verkocht onder de zonde. De wet kan ons niet redden, het kan ons alleen laten zien hoe diep wij gevallen zijn en hoe krachtig de zonde in een gevallen mens is. Nu, in hoofdstuk 8, waar ik zo naar uitkijk, in hoofdstuk 8 gaan we nog dieper op het volgende in, maar besef het volgende. Ik zei het net al aan het begin. Als de wet niet rechtvaardigt, waarom zouden we denken dat de wet heiligt? Nee, wij christenen zijn niet vijandig gezind richting de wet. Het is heilig, het is goed, het is rechtvaardig. Maar het ding is, wij kijken niet naar Christus voor onze rechtvaardiging om vervolgens naar de wet te kijken voor onze heilige. Wij zien op Christus. Wij zien op hem voor onze rechtvaardiging. Wij zien op hem voor onze heiliging. En wij zien op hem voor onze verheerlijking. Want wat hebben we vandaag gezien in de tekst? We hebben gezien dat de wet, hoe goed ook, geen levenskracht bezit. De wet kan eisen, maar het kan niet geven. De wet kan de zonde aanwijzen en zal prikkelen, maar de wet kan de zonde niet doden. Als wij proberen om heilig te leven door ons vast te klampen aan de regels, dan zullen we dezelfde nederlaag ervaren als Paulus hier beschrijft. Dan zal de zonde levend worden en ons als het ware overmeesteren. De letter dood. Een set aan regels kan een dood hart niet veranderen en een zondige natuur niet bedwingen. Alleen de Heilige Geest kan dat. Daarom is het van levensbelang dat we begrijpen dat onze heiliging niet losstaat van onze rechtvaardiging. Het is niet zo dat God ons redt door genade en daarna zegt: en nu is het aan jou om het zelf verder te doen door de wet. Nee, hij wijst je op zijn Zoon. Zijn zalige Zoon in wie hij zijn welbehagen heeft. Jezus Christus zijn Zoon. Hij is degene
die heeft gedaan wat de wet niet kon doen.
De wet eiste volmaakte gehoorzaamheid. Christus is die volmaakte gehoorzaamheid.
De wet veroordeelde de zonde in ons vlees en bracht de dood teweeg. Christus heeft die veroordeling, die straf op zich genomen en brengt het leven aan ieder die in hem gelooft. Waar de wet de mens confronteert met het onvermogen en de geestelijke dood, daar schenkt Christus leven door zijn geest. En het is alleen door die geest, door de verbondenheid met Christus, dat de eis van de wet in een mens vervuld wordt. En broeders en zusters, laat dit niet iets zijn waarin en waarvan je hoort en denkt, ja mooi, maar er is geen maar. Christus is toereikend. Er is geen hoop buiten hem. Als je heilig wil wandelen, hou dan vast aan hem. Ga achter hem aan. Want hier gaat het vaak mis in ons denken. We zien hem als de deur waardoor we binnenkwamen, maar we denken dat we de weg zelf moeten bewandelen. Heilig leven is niet Christus heeft mij vergeven en nu ga ik mijn best doen. Heilig leven is Christus heeft mij vergeven en zonder hem kan ik nu ook niets doen. Dus laat hem daarom niet slechts een artikel als het ware in je geloofsbelijdenis zijn voor de redding van je ziel. Terwijl hij in de praktijk van je strijd tegen de zonde afwezig is. Heiliging is geen project van een mens. Het is de doorwerking van Christus Jezus in de mens. Laten wij daarom, die in hem zijn, met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Amen. Laten we bidden. Heere God Almachtig. Heere, wij kunnen niets anders doen dan vasthouden aan uw zalige Zoon die ons ook vast heeft. U heeft hem ons niet alleen gegeven voor onze rechtvaardiging, maar ook voor onze heiliging en die glorieuze hoop die we hebben, onze verheerlijking. Heere God, laat het zo zijn dat wij onze dode werken afleggen. Dat wij niet denken, Heer, dat wij in en van onszelf iets teweeg kunnen brengen wat u behaagt. Uw woord is duidelijk. Zonder het geloof kan een mens u niet behagen. Laat ons mensen zijn vol van geloof. Het geloof wat u uit genade schenkt, Heer. En ja, Heere God, we verheugen ons in uw heilige, in uw goede en rechtvaardige wet. Maar laat het niet zo zijn, Heer, dat wij zelf dat proberen te vervullen, maar dat we vasthouden aan hem die de wet volmaakt heeft gehouden en vervuld heeft. Geprezen en gezegend zij uw heilige naam, tot in alle eeuwigheid, in Jezus' naam. Amen.